Goedemorgen, broeders en zusters. Het is mooi om met elkaar van alles te beleven als één groot gezin. Ik geloof dat dat ook de bedoeling is van de Heer. Om ja, dat veelkleurige, als ik hier die kaarsen zie en die kleurtjes en alles, we zijn met elkaar, zijn we ja, het lichaam van Christus, van de Heer Jezus Christus. En onze hoop en onze verwachting is in Hem. En daarom is het heerlijk om iets uit het woord te delen. En ik hou ook van het woord. Het mooie vind ik van de Bijbel, dat het de Bijbel zulke mooie lijnen heeft. Ja, soms zijn we gewend om ergens een stukje, een dagtekst te lezen. Maar soms zijn er zulke mooie schaduwen vanuit het oude verbond, die met allerlei stappen naar het nieuwe verbond gaan en die volbracht worden in de Heer Jezus of nog gevolbracht moeten worden. En over één van deze dingen wil ik het gaan hebben vanmorgen. Ik heb boven de preek gezet de les van de zuurdesem. Ja, we hebben het vaak met elkaar over Pesach, over paasfeest. Maar eigenlijk nooit zoveel over het feest van de zuurdesem. Terwijl juist God heeft gezegd dat het een feest is. Nou, ik wil het proberen even praktisch te maken. Vroeger, misschien 40, 50 jaar geleden, was het in de huishoudens de gewoonste zaak om één keer per jaar een grote schoonmaak te houden. Wie van de mensen weet dat nog en deed dat ook? Joke, ja? Adelaine, ook, ja, één keer in het jaar doe je iets. Oh, bij jou, oké. De grote schoonmaak. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, waarom was die grote schoonmaak nou? Dat was echt niet omdat de mensen niks anders deden. Maar eigenlijk vind je de wortels een heel klein beetje in de Bijbel. Die grote schoonmaak die de mensen deden, die had echt wel een doel. Want kijk, wij hebben allemaal een stofzuiger. Sommige mensen hebben per etage een stofzuiger zelfs. Maar vroeger was dat niet zo. Vroeger hadden de mensen, ik weet nog, als ik bij mijn oma kwam, dan stond er in iedere kamer een grote kolenkachel. En er was een bepaald moment in het voorjaar, net voor de Pasen, dan werd die kolenkachel van de muur gehaald, die werd geveegd, de schoorsteen werd geveegd, de kleden gingen het huis uit en die werden geklopt, de traploper die ging er helemaal af en die werd op de waslijn gehangen en die werd met een mattenklopper gestoft, want al het stof, al het vuil, dat moest eruit. Ja toch? Wij hebben een stofzuiger en elke dag of iedere één keer in de week, dan ragen we door ons huis heen. En dan ziet het er weer aardig uit. Maar toen was dat heel anders. Dat was de tijd dat het huis met bezemen gekeerd moest worden. Nou, dat is een heel mooi beeld. Wat we eigenlijk mee hebben genomen naar de tijd rondom Pasen. Ook zo'n heel mooi beeld is, met Pasen deed je nieuwe kleren aan. Ja toch? Of het nou koud was of niet. De winterkleren gingen de kast in en de zomerkleren die kwamen eruit. Dat was ook zoiets moois. Ja, je mocht je nieuwe jas aan naar school. Je nieuwe schoenen. Ook al was het ijskoud. Dat hebben we van het jaar gezien. Mensen liepen nu in mei nog in een winterjas. Maar dat is eigenlijk het principe. Nou, daar wil ik vandaag naar gaan kijken. En ik wil dat op een manier doen. Ik wil kijken wat het Oude Testament daarover zegt in de eerste plaats. De tweede plaats wil ik gaan kijken wat zegt Jezus. Hoe gaat Jezus dat nou uitvoeren? En in de derde plaats wil ik kijken wat is nou de les die Paulus ons meegeeft in ons eigen praktische leven. En ik wil met jullie beginnen om een gedeelte te lezen. Dus neem je Bijbel erbij uit Exodus. Exodus hoofdstuk 12. Want uiteindelijk is alles waar het om gaat in ons leven, maar ook in dit verhaal, ook in deze geschiedenis, het lam van God wat centraal staat. En mijn verlangen is ook dat het lam van God ook in jou en mijn leven centraal staat. Want als het lam van God centraal staat in ons huis, in ons leven, dan maakt het helemaal niet meer uit of we gaan verhuizen. Dan maakt het ook helemaal niet meer uit waar we wonen. Of we nou in een tent wonen, of in een kasteel, of in een gewoon huisje, of waar dan ook. Als het lam van God in jouw leven centraal staat, dan is Jezus daar waar jij bent. En dat is wat Hij wil. Hij wil centraal staan in jou en mijn leven. We gaan lezen vanuit Exodus 12, vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor het lam, dan moet hij het samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont er een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder kan eten. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Ze zullen het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel en aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. Ga er maar aan staan. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, want het is het Pascha van de Heere. Want ik zal deze nacht door het land van Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En dan zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde brood eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huis wegdoen. Want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Tot zover. Hier zien we de introductie van het feest van de ongezuurde broden. Ik kan me voorstellen, als je als Israëliet deze boodschap krijgt, dat je echt zoiets hebt, waar gaat dit over? Waar hebben we het over? God zegt in feite, hij zegt, ik wil dat je alles wat met brood te maken hebt, wegdoet uit je huis. Niks, geen zuurdeesem of gist, wat wij nu hebben, in je huis. Nou, misschien zeggen mensen, ja, waar heb je het over? Wat is dat? Zuurdeesem, wat is dat? Nou, ik heb daar wat dingen over opgezocht. Op Google kan je dat heel mooi vinden. Google, ja, die legt dat prachtig uit, maar ik zal het heel kort proberen. Zuurdeesem is eigenlijk wat meel, wat deeg, waar water bij gedaan wordt en wat gaat fermenteren, waar lucht bij komt en wat je later gebruikt in je nieuwe deeg, zodat het gaat rijzen. Wij gebruiken daar, de bakkers nu gebruiken daar gist voor. Dat gist gaat door het brood heen en dat brood gaat rijzen. Als wij avondmaal vieren, dan gebruiken we een heel plat brood. Dat is, waar de Joden noemen dat is een matze. Dat is een plat brood, dat is een ongezuurd brood. Dus dat is eigenlijk alleen maar gebakken olie met meel en wat water. Een dunne, platte koek. En God zegt, ik wil dat jullie al dat oude deeg, al dat oude brood wegdoen uit je huis. Want ik wil dat het lam centraal staat. Het lam centraal staat in het leven. Want God had namelijk een plan. God had een plan. Hij wilde het volk van Israël bevrijden uit de slavernij. Zoals jullie weten, als je de geschiedenis kent van het volk van Israël, dan waren ze jarenlang, honderden jaren onder slavernij van de Egyptenaren. Het is goed om dat mee te nemen in je denken tijdens deze preek, dat God het volk van Israël wilde brengen naar het land Kanaan, maar hij wilde ze bevrijden uit de slavernij. Het lam van God wat in het midden gebracht werd, dat is een prachtig verhaal. En eigenlijk is de tijd veel te kort om dit allemaal uit te leggen, want je zou hier eindeloos over kunnen vertellen. Maar dat lam, dat moest een speciaal lam zijn. Dat was een lam zonder vlek, zonder rimpel. Dat lam was volmaakt. Nou, dat hier zien we prachtig de schaduw van het lam van God wat de zonde der wereld wegnam. De Heer Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde om het lam van God te zijn. Gods offerlam. Hij was volmaakt. En we lezen op de 10e dag werd dat lammetje naar huis gebracht. En dat werd in het huis gebracht. Daar waar iedereen woonde. Kan je het je voorstellen? Ze woonden in een huisje of in een hutje en daar werd een lam. En 4 dagen lang werd dat lam onderzocht of het niet enig gebrek had. En tijdens die tijd dat ze dus dat lam onderzochten, werd het huis met bezemen gekeerd. Een prachtig beeld van... Kijk, wij leunen heel snel op onze zonden zijn vergeven en we zijn gered. En daar zijn we heel blij mee, toch? Maar God heeft hier een prachtig beeld in neergelegd in het feest van ongezuurde broden. Hij geeft namelijk de Joden, de Israëlieten, de opdracht om het huis te reinigen. Nou, dat huis is het beeld van ons eigen leven. Om ons huis te reinigen van de oude, van het oude zuurdeesem. Zuurdeesem staat ook voor de kracht van de zonde. De kracht die de zonde in ons leven kan hebben. En zonde wegdoen uit ons leven is het antwoord wat wij geven op de liefde van God, op de genade van God. Heel veel mensen worstelen met het woord zonde. Waarom heb je het over zonde? Maar dit is Gods principe. God zegt, als je het lam in het huis haalt, dan vraag ik van je dat je je eigen leven gaat doorzoeken of er zonde is. Dat volmaakte lam, dat is waar God voor zorgde. God zorgde voor... een volmaakt lam. Maar hij vraagt ook iets van ons. Hij vraagt van ons dat wij ons leven reinigen zoals die Joden dat huis moesten reinigen. Weet je, wij worden niet gered door deze goede werken. We worden gered door genade. Maar vergis niet, uit je genade, maar uit je goede werken blijkt dat je gered bent. Dus we worden niet gered omdat we goed zijn. Maar het goed zijn is het antwoord op dat we gered zijn. Is de vrucht ervan. En dan merk je dat Satan niks liever wil als de mensen binden aan zichzelf. Satan wil niks liever dat de mens gebonden blijft aan Egypte. Voor God was het niet moeilijk om Israël uit Egypte te krijgen. Maar als we de geschiedenis van het volk lezen, was het wel moeilijk om Egypte uit het hart van de mensen te krijgen. En dat is nou precies waar deze geschiedenis over gaat. De zuurdeesem, dat is de macht van die de zonde heeft over ons leven. En je merkt, en we zullen ook merken, dat we heel vaak te maken hebben met de geest van Egypte, van ons oude leven. Hoe vaak worstelen mensen niet met dingen vanuit hun oude leven, waarvan God zegt, ruim die dingen op. Ja, het is de tijdgeest, de geest van de tijd waarin we leven. Ja, de zucht naar zelfverwerkelijking en naar comfort en naar rijkdom. En daarom horen we ook heel graag preken daarover. Er zijn heel veel preken die gaan over welvaart, over succes, over voorspoed, over gezondheid, om het goed te hebben, over dat je geliefd bent. Prediking over redding, maar niet over onderwerping. En hier zien we dat God in deze geschiedenis het volk van Israël ging leren om hem te gehoorzamen. Wij hebben het over Jezus aannemen, maar hebben we het ook over dat Jezus Heer wordt van ons leven. Ja, Jezus zegt zelf in Johannes 14, vers 21, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. God wilde, zie je hier, dus het volk van Israël leren door gehoorzaamheid of ze hem werkelijk lief hadden. Dus het feest van ongezuurde broden heeft alles te maken met eerlijk naar je eigen kijken, naar je eigen hart kijken, met het oog op het Lam van God. Eerlijk naar je hart kijken, eerlijk opruimen, met het oog op het Lam van God. Jezus Christus is het volmaakte Lam van God. Hij kwam naar deze wereld om jou te redden. Is dat niet geweldig? Is het niet geweldig dat Jezus uit de hemel kwam om te zoeken dat wat verloren is? En daarom is dit feest, ja, God noemt het een feest, hè? Je moet maar eens lezen in de Bijbel. He, er staat in het Nieuwe Testament, de tijd van het feest van de ongezuurde broden was aangebroken. Op de een of andere manier vonden de Joden het dus een feest om hun eigen leven te onderzoeken. Nou, als het nou iets is wat wij moeilijk vinden, is om eerlijk naar onszelf te kijken, ja toch? We vinden het makkelijker om dat bij een ander te zien, maar om eerlijk naar onszelf te kijken, zeg: Heer, is er in mij een zuurdeeg? Is er in mij een schadelijke weg? We hebben daar moeite mee. Jezus, het volmaakte lam van God. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Matteüs. Want deze schaduw, wat God hier laat zien in het oude verbond, dat wordt volbracht door de Heer Jezus Christus. Matteüs, hoofdstuk 21. En ik besef dat we best wel heel snel door alles heen gaan en alles maar heel snel aantippen. Dus ik zou zeggen, lees deze geschiedenissen ook gewoon thuis eens. En laat de Heilige Geest tot je eigen hart eens spreken, Heer. En hoe zit dat nou met mijn leven? Ja, het is best goed om eens even stil te worden in je leven. Om de trein eens even stil te zetten. En gewoon eerlijk met God te gaan praten. Heer God, hoe ziet mijn leven er nou uit? Hoe kijkt u daar nou naar? Ik denk dat ieder mens dat namelijk nodig heeft. Om eens een keer goed stilgezet te worden. Om eens een keer echt goed te beseffen, waar draait het nou om in het leven? Matteüs 21, vers 9. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: wie is dat? En de menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. En hij genas hem. Jezus, het volmaakte lam van God. Hier zien we de schaduw werkelijkheid worden. Jezus Christus kwam naar Jeruzalem. Tegelijkertijd met aan de andere kant de hoge priester, het lam voor de volken. En Jezus kwam om onderzocht te worden. Om op de proef gesteld te worden. Om verhoord te worden. En ook 4 dagen hiervoor is hij in Jeruzalem geweest. Hij heeft geonderwezen in de tempel. Hij is aangevallen geworden door van allerlei mensen. Hij, het volmaakte lam van God. En dan zien we dus dat hij de tempel binnengaat. En wat er dan gebeurt, het is zo'n prachtig beeld. Dan komt hij dus in het huis van God. In het huis van de Vader. Waar God heeft gezegd, hier wil ik wonen. En daar komt hij. Het eerste wat hij doet is, ik kan me niet voorstellen. Wij wonen vlakbij de markt. Ik heb me gisteren voorgesteld, als ik het gedrag zou hebben dat Jezus had gisteren op de markt, dan hadden ze me compleet de nek omgedraaid. Als ik iedere marktkraam gooide Jezus om. Je moet het je voorstellen, hè? Probeer het eventjes voor te stellen wat er gebeurde. Jezus liep dat grote tempelplein op, dat plein wat volgens hem was geworden tot de marktplaats, ja. Maar er stonden tafels, er werd geld gewisseld, er werd gehandeld, er werd van allerlei dingen gedaan. En hij smeet alles ondersteboven. Wat een macht, wat een kracht moet er van hem uit zijn gegaan. Niet alleen spierballen, maar de mensen moeten echt hebben gestaan. Wat gebeurt hier? Het was ook normaal dat er tempelpolitie was, hoor. Deden die niks met Jezus? Hij gooide alles door elkaar. Hij gooide alle heilige huisjes om. Ik zie hem al gaan met de notenbar zo. Klabats, al die noten over straat. Of bij de groentekraam. Ja? Want hij zegt, mijn huis is het huis waar ik woon, is het huis van God. Het moet een plaats van gebed zijn. Jezus zet dus letterlijk alles op zijn kop. En op de een of andere manier krijgt hij nog de ruimte daarvoor ook. Hij krijgt de ruimte, en daarom geloof ik ook echt dat dit goddelijke kracht is. Hij krijgt de ruimte om de schaduwen vanuit het oude verbond te volbrengen in het nieuwe verbond. Hij kwam letterlijk om het zuurdeeg op te ruimen uit de tempel. Hij zegt, mijn huis moet een huis van gebed worden. En de conclusie is dat we het feest van Pasen, het feest van Pesach, het feest van het Lam van God, niet kunnen vieren als het tempelplein niet opgeruimd is. En dat geldt ook voor ons leven. We kunnen heel religieus zijn en elk jaar netjes paasfeest vieren, maar weet je, we slaan de plank mis als er in ons leven nog zuurdeesem is. God zegt hier, deze dingen gaan met elkaar samen. En misschien zegt u nou ja, maar dat begint toch een beetje wettisch te klinken. En toch is het niet zo. God laat hier in zijn liefde, in zijn genade zien dat het het beste voor ons is als de tempel een huis van gebed is. Want laten we eerlijk wezen, het was best een lauwe boel geworden in de tijd van de Heer Jezus. Het was echt een religieus systeem geworden. Heel snel wordt kerk zijn, gemeente zijn, kan dus een heel religieus systeem worden. Als we de dingen toelaten die God in zijn principes niet wil toelaten. Daarom is het belangrijk dat we ernst maken met de doop. De doop is niet zomaar even zeggen van nou ja, dan ben ik 18 en nou, dan is het tijd, dan kan ik me wel laten dopen. Ja? Zoals ik wel eens mensen heb, hè? Ik heb studies gegeven, doopstudie, en dan vroeg ik altijd aan de mensen, maar ik wil van jou weten, waarom wil je nou laten dopen? Ik weet nog goed dat er één iemand was. Hij zegt, ja, zegt ze, ik was 18 en er kwam iemand uit de kerk. Die zegt, wordt het voor jou geen tijd om je te laten dopen? Ik zeg, nou, ik vind dat geen motief om je te laten dopen. We begrijpen vaak de dingen niet. God wilde ons overzetten van oud naar nieuw. Ja, toch? Het is de bedoeling dat jullie straks je sleutel inleveren van je huis. En als je het ingeleverd hebt, is het niet meer van jullie. Wat doen we vaak? We gaan verhuizen, we nemen onze oude spullen en die zetten we in het nieuwe neer. Ja, heel herkenbaar toch? We hebben meubels, daar zijn we aan gehecht, spulletjes, daar zijn we aan gehecht. We gaan verhuizen van het oude huis naar een nieuw huis en we zetten de oude spullen daar weer in. Heel normaal, niks verkeerds mee. Maar geestelijk is dat hetzelfde beeld. Als we geestelijk dus daarin blijven hangen, dat we dus het oude meenemen naar het nieuwe, dan komen we eigenlijk geestelijk niet uit de verf. En dat is wat Jezus hier wil vertellen. Hij zegt, ik wil dat mijn huis een huis van gebed is. Een huis van aanbidding. Een huis van lofprijs. Leven met het Lam in huis. Het is goed om dat elke dag weer te beseffen. Leven in de aanwezigheid van de Heer. Leven vanuit het zoeken van het koninkrijk. Leven vanuit een relatie met God. Leven vanuit een relatie met de Heilige Geest. Heren, wat wilt u? Het is uw huis. Wat wilt u doen? Hoe wilt u ons leiden vandaag? Wie mag ik ontmoeten? Leven met het volmaakte Lam van God in je leven. Ik wil een stukje lezen. Ik wil naar het derde punt. Wat zegt Paulus hierover? 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Paulus die zegt hier tegen de gemeente van Korinthe, hij zegt, jullie zijn de tempel. Jezus zegt in Johannes 14, hij zegt, ik kom in jullie wonen. Ik kom met mijn geest in jullie wonen. ons leven is een tempel van de Heilige Geest. Ervaart u dat ook zo? Hoe ziet onze tempel er dan uit? Onze geestelijk huis. Hoe ziet jouw geestelijk huis daar nou uit? Leg dat nou eens even neer bij Exodus 12. Waarin God ons oproept om de rommel op te ruimen en om het lam centraal te stellen. Is dat ook in mijn leven zo? Of doe ik het er een beetje bij? Af en toe op zondag, als ik zin heb, ga ik een keer naar de kerk. En dan luister ik eventjes. Maar staat het lam van God werkelijk centraal in u en mijn leven? Dat is een goede vraag om mee naar huis te nemen. In hoeverre ben ik dus religieus? Of in hoeverre ben ik dus een geestelijk mens? In hoeverre is mijn huis, mijn leven, een religieus huis? Of is het een geestelijk huis waar God wil wonen en kan wonen en de heerschappij heeft? Ja, is hij Heer van mijn leven? Want Paulus zegt, jullie zijn een tempel van de levende God. Is mijn huis een heiligdom waar God woont? Weet je, Jezus is heel radicaal, hè? Als ik de Bijbel lees, dan zeg ik, nou, als wij zo radicaal zouden zijn, als wij zo met marktkramen gingen smijten. Ja? Maar Jezus gaat nog veel verder. Hij zegt bijvoorbeeld, als je hand je doet struikelen, dan moet je hem afhakken. Nou, dat is toch heftig? Ja? En we lezen daaroverheen en we denken, nou ja, dat zijn heftige woorden. Hij zegt, als je ogen je ergeren, dan wip ze eruit. Werp hem van u. Hoe brengen we dat dan in de praktijk? Hoe doen we dat dan? Ik bedoel, want als dat zo zou zijn, dan zou hier zou het vol met ogen moeten liggen hier. Nou, daar gaan we maar niet aan beginnen. Ja? We zouden wel de krant halen dan, in ieder geval. Maar hoe moeten we dat dan zien? Die zuurdeesem in ons leven, een heilig huis zijn, het lam van God centraal stellen. Weet je, ik ontdek dat een eenzijdige genadeboodschap eigenlijk heel makkelijk wordt dat we heel zorgeloos worden. We lezen wel de Bijbel, maar toepassen doen we hem niet. Ja? We luisteren wel, maar we passen het weinig of geen toe. Jezus zegt, hij heeft het over struikelen. Hè? Als je oogje doet struikelen, nou je struikelt echt zomaar niet van je oog hoor. Maar als je oogje doet struikelen, werp het van je. Wees eens eerlijk, wat zien we met onze oogpoort? Waar kijken we naar? Ja? En denk niet te makkelijk, ja dat doet een ander. Maar wat zien we nou? Waar kijken we nou naar? Wat vervuilt ons geestelijk huis? Ja, zegt iemand, maar ho eens, wij zijn evangelisch. Wij zijn evangelisch, wij zijn vrij. Wij zijn vrij en begin alsjeblieft niet over die dingen. Maar Jezus zegt dus, als je oog je ergert, als je door je oog struikelt, werp het van je. Ja? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met deze materie om? Om werkelijk ons levenshuis te reinigen, om te zuiveren. Het begrijpen van genade is de kracht van God om niet meer te zondigen. Hoe meer we Gods liefde, hoe meer we Gods aanwezigheid in ons levenshuis gaan ervaren, des te meer dat we ook de kracht krijgen om te zondigen. Nee, om rein te leven. Om heilig te leven. Prachtig beeld is dat. God ging het volk van Israël bevrijden uit Egypte van de slavernij. Van de macht van Satan. Er zijn twee dingen. Er is de macht van de zonde en er is de kracht van de zonde. En het ene is wat God doet. Hij bevrijdt jou van de macht van de zonde. Hij bevrijdt je, dat is wat in de Colossense staat. We zijn overgezet van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. We horen bij God. Hij bevrijdt ons van de macht van de zonde. Maar de kracht van de zonde, die is elke dag, kan die aanwezig zijn in ons leven. En elke dag moeten we weer keuzes maken om heilig met God te leven en de rommel op te ruimen. Om het goed te hebben met elkaar, om het goed te maken met elkaar. Dus dat zijn de lessen die God ons geeft. 1 Korinthe 5, vers 6 en 8. Uw roem is niet goed. Eigenlijk staat er, u bent trots geworden. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult worden. U bent immers ongezuurd, want ook het paaslam is voor ons geslacht. Christus. Laten we dus feest vieren, niet met een oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Wandelen in oprechtheid en waarheid. En word niet moedeloos. Dit is wat God wil. Dat we wandelen in oprechtheid en in waarheid. Gefundeerd op het woord van God. Niet op regels van mensen, maar op de leiding van Gods geest. Wandelen in waarheid. Ja, zegt iemand, maar daar werk ik aan. Ik werk eraan, ik doe mijn best. Ja, dat is goed. Maar weet je, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Wij moeten gaan beseffen, elke dag weer opnieuw, dat wij leven met het Lam van God, met het volbrachte werk in ons leven. Jezus woont in ons. Wij zijn zijn tempel. Hij roept ons op om te groeien in heerlijkheid. Om te groeien voor hem. Om te groeien in de glorie van zijn naam. Laat je niet misleiden. Ja, Paulus zegt in Romeinen 6, hij zegt, als je een slaaf van iemand bent, dan ga je die ook gehoorzamen. Zo is het met de zonde ook. Ja, hij zegt in wat ik net gelezen heb. Een klein kruimeltje zuurdeesem zorgt ervoor dat het hele deeg doorzuurd wordt. En zo is het ook met de zonde. Herkent u het in uw eigen leven? Als je dingen toelaat in je eigen leven, dat je zegt, nou, dat hoort eigenlijk niet. Direct merk je dat er afstand komt tussen God en jou. Dat doet God niet. Dat is wat we zelf doen. Als hij niet op de eerste plaats van ons leven staat, dan gaan we merken en zeggen, oh, ik kan eigenlijk niet meer bidden. Ik heb eigenlijk nooit meer een loflied op mijn hart. Ik ben eigenlijk helemaal niet meer zo blij. Je kan wel preken over een verblijdje in de Heer, maar ik ervaar het helemaal niet zo om blij te zijn. God roept ons op. Als gemeente, broeders en zusters, om de rommel op te ruimen. En om te vertrouwen en te bouwen op de Heer. En dan is het resultaat van genade een heilig leven. Niet een leven van zonde. Mensen kunnen zo worstelen met het begrip van zonde. Met heiliging, met heiligmaking. Weet je, als Christus in je huis woont, letterlijk en figuurlijk, dan wil je toch niet meer anders? Alles heeft te maken met je liefde. Het is net als in een huwelijk. Weet je, hoe meer je van elkaar houdt, hoe meer je rein en puur met elkaar om wil gaan. Als er afstand is en je verliest elkaar uit het oog, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Maar juist als je heel dicht bij elkaar bent, dan wil je puur zijn. Wil je samen puur zijn. Nou, dat is nou wat de Heer ook verlangt van ons. Dat we werkelijk rein en heilig hem verwachten. Verwacht u hem eigenlijk wel? Ja, ik heb vanmiddag een barbecue bij de buren. Of hoe laat, hoe lang heb je nou al gepreekt? Weet je, waar zit ons hoofd van vol? Maar verwacht u hem echt? Van de week hoor ik, wij zaten buiten en ik hoorde, ik heb het wel eens een keer meer meegemaakt, al een paar keer, ik hoorde een hele grote container verschuiven op de straat. Ken je dat geluid? Echt zo'n geluid dat je zegt, de shofar. Heer, is het nu het moment dan? Is dat de verwachting die we hebben? Vandaag, nu, de Heer Jezus in één keer ons komt halen. Zijn we werkelijk klaar als zijn bruid? Zijn we een bruidsgemeente? Straalt alles ervan af dat ons huis gereinigd is? Dat we een leven hebben waar Jezus het middelpunt van is? Want kijk, we kunnen zoveel doelen stellen in ons leven. Carrière, doelen, van alles. Het mag allemaal. God geeft ons zoveel ruimte, God zoveel vrijheid. Het is prachtig. Staat het Lam van God centraal in jou en mijn leven? Als dat centraal is, dan wil je niet anders. En heb je elkaar nodig? Heb je elkaar nodig om voor elkaar te bidden? Zeg, broeder, ik struikel over dingen. ik wil het niet. Wil je voor me bidden? Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn is niet koffie drinken. Gemeente zijn is samen een geestelijk huis zijn. Waar Jezus Christus het middelpunt van is. Tot slot wil ik lezen de laatste bladzijde van de Bijbel. Openbaringen 22. Want onze God is trouw, wist u dat? Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Als hij begint ergens aan, maakt hij het klaar. Als hij iets laat zien in zijn woord, dan zal hij het volbrengen. Als hij een schaduw heeft geplaatst, dan zegt hij, er komt een moment, dan is die schaduw vervuld. En daarom mogen we uitzien, vol verwachting. Vol verwachting. Niet om weer los te gaan, zoals deze wereld eindelijk denkt, we kunnen weer. Maar nee, een hart wat hoopvol, vol verwachting is. Waar hij het middelpunt is. Vers 10, Openbaringen 22. Vers 10, en hij zei tegen mij, dat is Johannes, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten zijn de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen voor niet. Hier word je toch blij van, of niet? Maar er valt wel scheiding. Hoe heftig het ook is. Die vuil is worden vuiler en die rein is worden reiner. Waar wil u bij horen? Waar wil ik nou bij horen? We kunnen mooi amen zeggen. Maar als we niet zeggen, Heer, hier ben ik. Wees het middelpunt van mijn leven. Reinig mij, ook mijn gewone leven. Tot uw eer. Dat is waar het om gaat. Het Lam van God centraal. En dat is, hoop ik, wat je meeneemt. Staat in jouw leven Jezus Christus centraal. En zeg niet te makkelijk, oh, ja. Maar denk daar eens over na. Staat hij werkelijk in alles centraal?